En wat het tenslotte geworden is, is een heel wonderlijke hybride constructie. Omdat natuurlijk de Europese Unie aan één kant wel degelijk aspecten vertoont die kenmerkend zijn voor een natie. We hebben bijvoorbeeld een hooggerechtshof, wat zeer invloedrijk is en ook heel belangrijk, ook als het erom gaat om allerlei vervelende kabouters die proberen de boel te saboteren, die dikke Orbán. Hè.
Het verlossen, kunt u mij horen?
Door de feestdagen zijn er nog een paar onderwerpen blijven liggen. Bijvoorbeeld dit onderwerp. Jacques Delors is overleden. Voormalig voorzitter van de Europese Commissie.
Dat is natuurlijk toch wel een, ja, een man die ooit tussen 85 en 95 heeft de EG veranderd in de EU. En heeft hij in feite de EU vlot getrokken. Was de initiatiefnemer van de euro. Was de initiatiefnemer met die akte van in feite de werkelijke gemeenschappelijke markt. Dus ja, dat was iemand die de hele zaak weer vaart heeft gegeven. Verreweg de belangrijkste commissaris, maar misschien afzien van de eerste. Wie was dat ook alweer? Halstein? Ja, zou ik moeten weten. Maar goed. Ik begreep uit zijn laatste interviews. Dat hij zich wel zorgen maakte over de Europese Unie. Dat een geest van samenwerking en we maken er het beste van. Nou, bepaald niet de geest is die ze op dit moment vertonen. Ja, heel jammer dat de Europese Unie in de jaren daarna vaak wat mindere voorzitters van de commissie heeft gehad. Dat is punt 1. Hij was natuurlijk ook voorzitter geworden door de eendrachtige voordracht van Kohl en Mitterrand. Dus hij was in feite al gelanceerd in die functie. Hij was een dominante minister in het kabinet van Mitterrand geweest. Hij was al ingelanceerd in die functie met het idee, we moeten er iets van maken. En dat is natuurlijk, moet je zien, in die tijd tegen de achtergrond natuurlijk van de Duitse eenwording. Er was Kohl alles aangelegen om de indruk te maken dat Duitsland dolgraag verder wilde integreren in de Europese Unie. En niet een soort alleingang wilde doen. Nu het herenigd was, omdat Duitsland natuurlijk in 1990 in feite herenigd werd. Wat door allerlei mensen als gevaarlijk, bedreigend en ja, Duitsers werd gezien. Dat is ook een van de verdiensten van Delors geweest, dat hij ook de andere partners erop gewezen heeft dat helemaal niet bedreigend hoefde te zijn. Tegelijkertijd heeft hij de Duitsers ervan weten te overtuigen dat ze mee moesten gaan in de europlannen. Dat ze dus de D-mark moesten opgeven. Nou ja, dat is een hele tour, want de Nationale Bank in Duitsland voelde er niets voor. Die voelde er echt helemaal niets voor. Nou, vergeet één ding niet, Alternatieven voor Duitsland is niet gestart als een soort neonazistische partij van het ressentiment in een voormalige DDR. AfD is gestart als een partij die bezwaren had tegen de euro. Ja, daar moest Duitsland niet aan deelnemen aan de euro. En dat heeft Duitsland tenslotte toch gedaan. Ook dat is deels de verdienste van Kohl, maar mede de verdienste ook van Jacques Delors. Die al die tijd betrokken was bij die plannenmakerij voor de euro.
Was een socialist, hè? En hij wordt gezien als de architect.
Ja, maar hij kwam eigenlijk van katholieke huizen. Hij was een in allerlei opzichten pragmatische, maar sociaal bewuste politicus, sociaal bewust ook vanaf de kant, laten we zeggen, van zijn religieuze overtuiging, of die hij aan het eind van zijn leven ook had, dat weet ik niet, maar hij kwam uit een katholiek milieu en hij was gestart bij katholieke partijen en organisaties en is later op overgestapt naar de sociaaldemocratie in Frankrijk.
Voorzitter van de Europese Commissie van 85 tot 95.
Ja, hartstikke lang natuurlijk ook. Twee hele periodes. En ja, ik denk dat iedereen ervan van overtuigd is hoe fantastisch het heeft gedaan. En dat je nu natuurlijk ook bij de huidige problematiek nostalgisch terugblikt op de... Kijk, als en Frankrijk en Duitsland allebei op een dynamische wijze vinden dat de EU vaart moet maken, beslissingen moet nemen, dan gaat dat ook wel gebeuren. En daar is misschien ook van de Duitse kant een beetje een sloom gedoe. Scholz staat niet sterk. Dat kabinet, dat heeft toch een beetje een tegenwind, ijzige tegenwind. Macron moet natuurlijk aan zijn herverkiezing denken, dus die zit de hele dag zit die te piekeren. Die werd elke nacht wordt hij wakker met een droombeeld van Marine Le Pen. Ja, het zou je maar gebeuren. Dus die is nu ook bezig natuurlijk een beetje op te schuiven in die richting. Wat dus zoals volgens alle deskundigen, ga niet met populisten in zee. Legitimeer ze niet. Gebruik niet hun terminologie. Het helpt niks. Het wordt er alleen maar erger van.
De Loor gaf de aanzet tot het Europa 92-project en de Europese akte. Die voorzag in duizenden Europese regels en gelijke normen voor duizenden producten, zodat ze zonder beperking op de Europese markt verhandeld konden worden.
Precies, dat je dus ook, dat je absoluut zeker weet dat je in Spanje hetzelfde playpapier kunt krijgen als in Nederland.
Ja. En er staat hier ook, met het project doorbrak hij een jarenlange stagnatie in de Europese eenwording.
Ja, want dat moet erbij zitten. De Europese gemeenschap was toch eigenlijk een beetje bij laag tij vast komen te zitten. Hè? Ze laatst ook zo'n vissersbootje wat ze niet van de kust af konden krijgen. Zo was het een beetje. Je kunt de Loor vergelijken met de kapitein van die sleepboot die het tenslotte van het strand afgetrokken heeft.
Ja. Geboren inderdaad in een katholiek arbeidersgezin en maakte carrière in de bankenwereld en de ambtenarij. En hij kreeg vaart in zijn politieke carrière nadat hij in 1974 lid was geworden van de Socialistische Partij.
Ja, en toen heeft natuurlijk die wonderlijke tournure heeft ervoor gedaan. Hè, dat Mitterrand natuurlijk heel links begonnen is. Een soort van alternatief links. Ook in strijd eigenlijk met de beleidsmatige tenue elders in Europa. En dat wordt dan eigenlijk op een vrij hoog tempo een kapitale mislukking. Dus de frank verliest vertrouwen op de valutamarkt. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. En toen hebben zij een complete tournure gemaakt naar, laat maar zeggen, traditioneel, voorzichtig, sociaal-economisch beleid.
Ja.
Zeg maar meer de Duitse richting op.
En dat was een opvallende stap voor hem, hè, dat hij als katholiek toch bij een socialistische partij ging.
Ja, zeker. Kennelijk zag hij toch meer mogelijkheden daar om zaken te veranderen. Want hij was een zeer sociaal bewust mens.
Ja. Hij was een van de weinige socialisten die openlijk godsdienstig was.
Ja, nou, kijk.
Ja. In Frankrijk is links altijd sterk geassocieerd met het laïcisme. Oftewel de verbanning van de godsdienst uit het openbare leven.
Ja, dat was het idee.
Ja.
Maar goed, dat gaat terug op de Franse revolutie in feite.
Ja. En hij was onder president Mitterrand van 81 tot 83 minister van Economische Zaken en Financiën.
Ja, en toen is hij overgestapt naar de Europese Unie. Sterker nog, er was een moment dat hij genoemd werd als de waarschijnlijk nieuwe president van Frankrijk. En dat werd, ik weet niet waar dat gerefereerd werd. Gek, heb ik dat ook weer ergens gelezen. En dat hij dan, iedereen verwachtte, hij was ook heel kansrijk. Hij was ook gepeild als een die het waarschijnlijk zou kunnen worden als hij dat zou willen. En dan zegt hij op ten slotte na lange aarzeling en een heel verhaal, zegt hij, nee, ik doe het toch niet.
En wat was zijn overweging? Heeft hij dat ook erbij gezegd?
Ik weet niet, ik denk misschien is een overweging geweest dat hij binnen de Europese Unie meer tot stand kon brengen dan. Op zichzelf zit daar naar mijn idee wel wat in. Ja, Timmermans was ook minister van Buitenlandse Zaken en is naar de EU vertrokken. Omdat je natuurlijk weet dat je in het verband van in de structuur van de EU uiteindelijk een veel invloedrijkere beslissingen kunt. Ja, die zien we in Nederland niet. Omdat wij natuurlijk besloten hebben, wij doen aan dorpspolitiek en verder niks. Buiten de Nederlandse. We gaan wel met vakantie in Europa, maar daar gaan we trouwens ook op termijn een eind aan maken. Hè? Dat gedoe, altijd maar naar het buitenland, nergens goed voor. In Sneek kun je ook een hele, hele fijne zomer beleven.
Of absoluut.
Texel.
Komen ze allemaal bij jou op Texel zitten?
Ja, nee, dat is misschien niet zo verstandig. Vakantie in eigen land, nee. Gaat u maar naar de Côte d'Azur. Alsjeblieft, Spanje ook, magnifiek.
Hebben ze in Brussel ook zoveel last van allemaal die haat op die sociale media? Valt dat daar mee?
Dat weet ik niet, omdat het land al sowieso uit twee stukken bestaat. Want het een is Franstalig en het ander niet. Drie stukken eigenlijk, een heel klein stukje is Duitsstalig.
Ik bedoel als politicus in Europa, heb je dan ook al die haat? Want omdat je natuurlijk, voor veel mensen zit dat toch ver van ons bed. Dus laat ze maar lullen
ik
daar.
Ik denk niet dat er een soort Europese haat is. Die haat is steeds nationaal.
Ja.
He, dat zie je natuurlijk ook in Nederland.
Ook
dat
bij de nationale
haat
politie.
In Nederland is tegen Nederlandse politici.
Precies.
Die actief zijn in de Europese ruimte.
Ja.
Dat zie je wel, maar dat soort van, dat is wel een interessante vraag natuurlijk. Een soort Europese Twitter, dat is er volgens mij niet. Omdat juist Twitter zo'n, nou ja, daar vind je natuurlijk het nationale ressentiment.
Ja. Ja. Als voorzitter van de Europese Commissie combineerde Delors de voorkeur voor een markteconomie met actieve overheidsstimulering en herverdeling van inkomen, waarmee hij een derde weg insloeg tussen het neoliberalisme van zijn tijdgenoten Thatcher en Reagan en het ouderwetse socialisme.
Zo is het, ja. Dat was denk ik het beste. Hij heeft dat weten te verkopen in ieder geval. Ook omdat je natuurlijk op moest passen. Er zijn ook altijd bezwaar geweest tegen de EU dat het veel te veel kapitalistisch was en dat het veel te veel de grote industrie bevoordeelde. En dan is het wel nuttig natuurlijk als je ook een alternatief sociaal beleid weet te voeren.
Ja.
En ik denk, ja, uiteindelijk is het natuurlijk een reusachtige markt. Denk even aan het wc-papier. Natuurlijk heel handig dat je niet voor elk land een apart soort wc-papier hoeft te maken.
Precies. En toen werd hij in 1988 werd hij ook voorzitter van de commissie met presidenten van de Nationale Centrale Banken. En zij ontwierpen een plan voor de economische en monetaire unie met als sluitstuk de invoering van de euro.
Ja, en dat hebben we gedaan. Ja. Per, ik geloof, giraal al in 1999, toch? En natuurlijk praktisch dan tenslotte in 2001, januari 2001 of 2002. Kijk, ik vergeet het dan weer.
Het is in ieder geval afgesproken bij het verdrag van Maastricht, toch?
Ja. Ja, want natuurlijk het hele idee was dat er een langdurige harmonisatie zou moeten plaatsvinden op het punt van economisch beleid. En dat is natuurlijk eigenlijk is deels wel gebeurd, maar ik denk in allerlei opzichten in te geringe mate. Ik bedoel, ja, natuurlijk, Italië is nog steeds een financieel onbetrouwbare outlier.
Ja, ja. In de geest van Delors voorzag het verdrag van Maastricht ook in de Europese sociale wetten die werknemers in heel Europa moesten beschermen tegen de excessen van de markt.
Ja, dat heeft natuurlijk in sommige landen, die hadden dat al. Daar is de impact dan niet zo groot. Maar natuurlijk, je moet niet vergeten dat Europa bestaat uit een groot aantal landen die grote maatschappelijke en beleidsmatige verschillen vertonen. En voor heel veel landen is de EU en ook voor heel veel kwesties is de EU een enorme verbetering geweest. Laten we zeggen voor een land als Griekenland of wat dacht je van Roemenië. Je kunt zeggen dat zou sneller moeten en dat zou beter moeten. Maar daar zijn de veranderingen natuurlijk vrij. En zelfs bij ons. Als je je afvraagt waarom er in Nederland tegenwoordig nog niet een complete maar grotere gelijkheid is in pensioenwetgeving voor vrouwen en mannen, dan hebben we dat aan de EU te danken.
Ja.
De EU is veel strakker op het punt van gelijkberechtiging van vrouwen en mannen dan onze eigen wetgeving.
En hier staat ook het verdrag van Maastricht was misschien wel Delors' grootste wapenfeit, maar markeerde ook het einde van zijn droom van een federaal Europa met de Europese Commissie als centrale regering.
Ja, dat is denk ik waar, maar dat was veel eerder eigenlijk al. Natuurlijk, er is altijd in Europa een spanning geweest tussen mensen die vonden dat het uiteindelijk een soort staat moest worden, aan de ene kant, en mensen die zeiden nee, het moet een samenwerkingsverband van nationale staten blijven. En de eerste keer dat daar de beuk in gezet is, in die federale droom zal ik maar zeggen, dat is natuurlijk met de Gaulle gebeurd. De Gaulle zei ik wil wel meedoen, maar alleen als het op mijn voorwaarden is. Als ik in feite een beetje kan bepalen wat er wel uit of niet gebeurt, dat werk. Maar vanuit de nationale gedachte. En wat het tenslotte geworden is een heel wonderlijke hybride constructie. Omdat natuurlijk de Europese Unie aan één kant wel degelijk aspecten vertoont die kenmerkend zijn voor een natie. We hebben bijvoorbeeld een hoge rechtshof, wat zeer invloedrijk is en ook heel belangrijk, ook als het erom gaat om allerlei vervelende kabouters die proberen de boel te saboteren, die dikke Orban. Hè? Of die kabouter daar in Polen, Kaczynski. Maar goed, dat is dan nu enigszins ten goede gekeerd. Om die tot de orde te roepen. We hebben, althans, er zit binnen de EU is ook nog een muntunie van de eurolanden. Dat zijn er nu een stuk of 17, als ik het wel heb. Hè? Dus De Europese Unie heeft door zijn gemeenschappelijke regelgeving ook buiten de Unie aanzienlijke invloed. Omdat bijvoorbeeld de Amerikanen en de Chinezen eigenlijk bar weinig doen aan regelgeving. Of vreemde regelgeving hebben. Die van ons is redelijker. Dus ja, op een aantal punten. We hebben een parlement. Oké, als het puntje bij paard komt, is dat niet een volledig soeverein parlement. We hebben een uitvoerende regering, dat is de commissie. En dan hebben we natuurlijk het vergaderen. Dus ja, er zijn aspecten aan de Europese Unie dat je zegt van nou, het lijkt wel een... Heb ik al niet eerder die ontzettend leuke... Dat las ik ooit ergens jaren geleden al. Van vindt u dat India één staat is? Ja, iedereen vindt India één staat, toch?
Vanuit ons perspectief geredeneerd.
Ja, is het één staat.
Ja.
Nou, zo, vanuit buiten de EU is voor veel mensen de EU één staat. Er moet nog wat gewerkt. Kijk, India is een chaos en wij zijn ook sommige opzichten een chaos.
Ja.
Maar we zijn wel één staat eigenlijk.
Ja, dat is wel interessant om eens een keer vanuit het perspectief van de ander te kijken. Hoe zij het dan zien en hoe wij het ervaren.
Ja, maar als je buiten de EU woont, bijvoorbeeld je woont in het Soedan, ik noem maar een buitenplaats op. Hè, of wat mij betreft ergens in het verschrikkelijke Midden-Oosten. Dan zul je zeggen, ja, de EU is één staat. Want je weet, als je binnen bent, ben je binnen.
Ja, precies. Ja. Hetzelfde de Verenigde Staten is voor ons vanuit ons geredeneerd toch ook één land.
Ja, precies. Terwijl in de Verenigde Staten de verschillen tussen de staten veel groter zijn dan wij denken. Veel groter.
Ja.
Er wordt in Amerika op enorme schaal gesmokkeld. Hè? Ik wil wel dat er in Europa minder gesmokkeld wordt dan in de Verenigde Staten.
Oké, dat is interessant of dat zo is met alle drugsuitdagingen die we hier hebben.
Ja, maar de tabakswetgeving is in Amerika en de staten zo wisselend. Alle tabakstaten... De zuidelijke staten, tabak heeft een beetje warmte nodig, die hebben allemaal nul belasting op tabak.
Ja.
Maar in bijvoorbeeld de staat als New York is er vrij forse belasting op sigaretten.
Ja.
Dus bij nacht en ontij razen enorme vrachtauto's, nietwaar?
Ja, ja, ja.
Met sigaretten uit de tabakstaten naar het noorden.
Ja, maar de Loor wilde dus eigenlijk verder gaan nog met de
Ja, Europese... ik denk dat ook stap voor stap moet je dat natuurlijk doen. En je moet het ook niet te veel duidelijk maken dat je bezig bent dat te doen.
Want Mitterrand verzette zich, lees ik hier. En ook andere regeringsleiders. Alleen Nederland en België hebben hem gesteund voor dat federale Europa.
Oh, dat zou Nederland nu ook niet meer doen. Daar ben ik wel van overtuigd, eerlijk gezegd.
Dus het verdrag van Maastricht werd een gematigdere versie van zijn toekomstvisioen. Ja. Omdat het zwaartepunt bij de nationale regeringen bleef liggen.
Ja, maar dat nogmaals, dat begint eigenlijk met Charles de Gaulle. En ook toen had de commissie natuurlijk had wel tendensen naar een federale staat. Ik denk dat er nog veel mensen zeggen, ja, waarom zouden we dat eigenlijk niet doen? Je hebt toch de indruk dat Europa als federale staat een fatsoenlijker bedrijf zou zijn dan bijvoorbeeld de nationale staat in Hongarije of in Polen. Goed, Polen moeten we nu langzamerhand schrappen. Maar een beetje afwachten hoe dat verder gaat. Ze hebben daar het hele mediabedrijf, hebben ze iedereen ontslagen die aan de regeringspropaganda had bezondigd. Ja, dat is ook wel. Ja. Ja, dat denk ik ook al vaak. Want de NPO moet toch ook afgeschaft worden door...
Ja, als ze dan
ik PVV vind ook, dan heeft hij natuurlijk al die jaren gezet weg met die NPO. Nou moet het ook afgeschaft worden. Hè?
Ja, maar ja, Bosma is voorzitter. En Bosma was de grootste criticaster daarvan.
Ja?
Die riep dat altijd, ja.
Ja, daarom zei ik heel goed dat Bosma voorzitter is geworden. Want dat betekent dat hij niet allerlei kletskoek kan uitkramen. Ja. Als voorzitter van de Kamer heb je toch een fundamenteel andere functie. Naar
NPO 66, zei hij altijd.
Ah, ja, NPO. Wat is toch die obsessie met D66, wat bepaalt niet de meest invloedrijke politieke partij van Nederland is.
Ja. In de jaren daarna, dus dat is na 91, werd het verzet tegen verdergaande Europese eenwording steeds duidelijker, waardoor Europa een project van soevereine staten bleef die weliswaar een deel van hun soevereiniteit hadden ingeleverd, maar niet waren opgegaan in een federatie met een centrale regering.
Ja, zo is het maar net. En hij betreurde dat en ik begreep dus dat hij nog een interview had afgegeven. Ik geloof dat Caroline de Gruyter daarna verwees in haar column. Voortreffelijke column, overigens.
In de Kwaliteitskrant.
Ja, in de Kwaliteitskrant. Ik kan dat van warm aanbevelen.
En dat is NRC voor de duidelijkheid.
Ja, ik begreep ook dat mensen zich zorgen maken dat ik maar één krant lees. Nee, lieve luisteraars, ik lees meerdere kranten. Ik lees ook af en toe het Financieel Dagblad. Ik lees ook de New York Times. Dus ja, ik lees ook de Kwaliteitskrant. Ja, ik kan er niet nog één bij hebben. Ik bedoel, misschien kunt u... Als u vindt dat ik er meer moet lezen, misschien kunt u zich dan als vrijwilliger aanmelden. En dan maak ik u lid van de knipseldienst. Dat is misschien wel een lollige oplossing. Ik vind het maar mooi zo, eerlijk gezegd.
Ja. Tot het laatst bleef Delors samen met geestverwanten als Guy Verhofstadt ijveren voor een federaal Europa, maar ze waren daarbij steeds meer roepend in de woestijn.
Ja, dat zijn ze zeker op dit moment ook, naar mijn gevoel. Maar God, neem Israël. We hebben in de afgelopen week volgens mij toch het vrij unieke fenomeen gezien dat een hele groep ambtenaren van binnen buitenlandse zaken gedemonstreerd heeft tegen het Israël standpunt van onze
die
overheid.
Die zaten daar op de grond bij het ministerie.
Dat is wel van wereldwonderen gesproken. Dat was wel. Ze zaten er wel heel rustig bij.
Ja.
Ik weet niet of hadden ze zich ook al vast laten leiden. Nee, dat weet niet. Ik niet precies.
Het viel me wel op veelal jongeren.
Ja. Maar goed, het was toch het is een wereldwonder dat dat gebeurt.
Ja, ja, zeker.
En op dat punt kan ik erop wijzen dat de Europese Unie een heel wat verstandiger standpunt altijd heeft ingenomen over Israël dan Nederland.
En dat is?
Nou ja, kritisch. Een kritisch standpunt. Frankrijk is ook altijd kritisch geweest.
Ja. En met de nieuwe regering gaat het waarschijnlijk in Nederland niet veranderen.
Nee, zeker niet. Wij blijven ook op dat punt blijven wij. Ja, het buitenlands beleid wordt grotendeels nationaal bepaald. Dus ja. Stom, maar goed, in dit geval stom in ieder geval.
Nog één dingetje over Delors. Hij wordt beschouwd als een van de drie belangrijkste leiders van de Europese eenwording. Hij werd in 2015 door de Europese Raad benoemd tot ereburger van Europa. Naast de Europese aartsvader Jean Monnet en Helmut Kohl.
Nou ja, Kohl en maar goed, dan moet je Mitterrand erbij optellen. Omdat natuurlijk voor Mitterrand was ook... Voor Mitterrand was het ook belangrijk dat die euro er kwam. Omdat de Fransen heel lang gedacht hebben. Volgens mij is het niet precies geworden wat ze ervan verwacht hadden.
Ja.
Dat ze op een euro, dat ze daar meer invloed zouden kunnen uitoefenen dan op de D-mark.
Ja.
Maar wil je echt grote invloed hebben op zo'n munt, dan moet je zelf wel een beleid voeren wat natuurlijk ergens toe leidt. Ik bedoel, wat door iedereen als verstandig wordt gezien.
Ja.
Dus in die zin denk ik dat Duitsland nog steeds de grootste invloed heeft op de waarde van de euro.
Hey, 98 ook geworden, hè?
98, ja, indrukwekkend. Nou was tegelijkertijd meneer Glock, die was 96 of zoiets geworden. Dat is de uitvinder van die Glock-wapens.
Ja, Kissinger 100?
Ja, Kissinger 100. Ja, het is... Dan moet je natuurlijk wel even afwachten. Kijk, dit zijn natuurlijk waarschijnlijk toch de pieken, hè? Want zij suggereert hiermee een beetje van, nou, als je eenmaal voorzitter van die commissie bent, dan word je gegarandeerd.
Nee, helemaal niet. Je hebt een generatie nu volgens mij waarvan je duidelijk ziet dat ze ouder worden dan weer de generatie daarvoor.
Absoluut. Het aantal 80-jarigen in Nederland is al loopt in de honderdduizenden, wist je dat? Als je denkt van, wat opmerkelijk dat die voor ons 80 is.
Je bent nog vrij jong.
Ja, maar precies. Bij wijze van spreken, ja. Ik sta nog aan het begin van mijn carrière als 80-jarige althans. Ja. En als je dat is zo'n rapport uitgebracht over hoe Nederland er demografisch in het jaar 2050 uitziet. Maar dat is echt spectaculair hoeveel ouderen er dan zijn in Nederland.
En heel weinig jongeren, hè?
En heel weinig jongeren natuurlijk. Ja, dan lopen we weer tegen dat leuke probleem aan. Dat hebben we al eens eerder besproken. Natuurlijk dat we geen kinderen krijgen, hè?
Ja.
Ja, daar zal toch ook de nieuwe regering, als zij dan inderdaad dat hek gaan zetten. En dat de migratie naar nul, dat kan, we kunnen het wel, maar dan begreep ik dat er een aantal hele fundamentele maatregelen moeten worden genomen. Je weet dat geen enkel land ter wereld, daar werken mensen, zoveel mensen in deeltijd als in Nederland. Allereerst al de vrouwen. Ik begreep dat grote delen van de tekorten in de zorg, althans de arbeidstekorten in de zorg, kunnen worden opgegeven als al die vrouwen die nu in deeltijd werken, wat ze wel eens even, doe ik even uit de losse pols, 4-5 uur in de week extra aan werk. Voor iemand die zegt 10 uur werkt of 16 uur werkt, doet er 5 uur bij, we maken het uit. Dan ben je eigenlijk al op dit punt schijn je al uit de brand te zijn. Als wij allemaal gewoon arbeidsweken van 36 en 0,2 uur zouden gaan maken. Ik heb het even niet over de arbeidsweken van vroeger, 48 uur. Hè? Dan zou het probleem grotendeels opgelost zijn in Nederland. Dus dat is een keuze die we hebben. We hebben ook de keuze om het anders te doen. Dat is A. Laten we ons nou eens lekker gaan voortplanten zoals we hebben ooit bewezen dat we het konden. Zeg maar tussen 46 en 66, niet waar. Leken we net Guatemala op het punt van de voortplanting, dus we kunnen het. En dan moeten we dus fors gaan werken. Niet dat slapen gedoe van een paar uurtjes en ik ben wat tevreden met wat ik heb, wat is dat nou? Dan kunnen we inderdaad terug naar onze dorpse. Alleen dan kun je dan natuurlijk het vieren van het dorpsleven kan niet, omdat we zo keihard moeten werken, dat
ja,
wel.
Ja. Maar dat is inderdaad dat overzichtje, dat je dan die staafjes ziet van leeftijden. En dan is aan de bovenkant alle ouderen, en dat zijn enorme brede staafjes. En aan de onderkant de jongen, dat zijn hele smalle staafjes.
Ja, het is zo'n zieke kerstboom eigenlijk.
Ja, precies. Hè? Eigenlijk omgekeerd, ja.
Ja, precies. Staat
op zijn kop. Maar dat zie je bij die bijeenkomsten, was ik laatst ook weer bij. Hoe gaan we met de zorg om in de toekomst? En dan zeggen ze van, ja, we moeten mensen weghouden bij de ziekenhuizen, bij de huisarts. Het moet allemaal op afstand. Dus het moet allemaal digitaal. Dus zeg maar, jij moet allemaal met appjes, moet jij contact hebben met je huisarts.
Nou ja, dat is een ander scenario. Dat zijn zeg maar de techno-oplossingen.
Ja, smart health.
Daar geloof ik geen bal van. Het idee dat je denkt van, nou, ik heb een bloedende wond aan mijn knie. Ja, huisarts die heb ik niet meer. Ik heb nu een digitale huisarts. Dus je begint al met een appje te sturen. Lieve huisarts, ik heb een bloedende knie. Wat moet ik daaraan doen? Maar ja, hij antwoordt, nou, ik geloof daar totaal niet in. Ook ja, je kunt natuurlijk ook als gezelschap kun je zo'n... Is dat niet Honda? Die is zo'n ontzettend leuke, praktisch perfecte hond. Die dus niet poept, maar wel kan blaffen. Gezellig doet en... een wapperende staart heeft en nou ja, die ook bij wijze van spreken tegen je kan praten als je een beetje je best doet.
Dus wel de lust en maar niet de lasten.
Het is eigenlijk, ja, precies. Het is een beetje die mensen die nooit een stukje konden schrijven, die doen nu met chat, schrijven ze hele leuke stukjes.
Ja.
Ja, dat is ook vrij geestig allemaal. Nee, daar geloof ik niet zo aan. Maar je kunt bijvoorbeeld, hoe is het ook, we hebben niet de huisarts een hele dag in de week nodig om die stomme administratie te doen. Nou, maak daar nou bijvoorbeeld een eind aan, dat moet kunnen. Ik had niet de indruk dat onze huisarts vroeger in Wageningen een dag in de week aan de administratie deed. Ik zie het hem niet doen, eerlijk gezegd. Hij verzamelde romantische schilderijen overigens.
Nou, er was ook een mevrouw van de thuiszorg bij de bijeenkomst en die zei van, wij hebben nu sensoren geplaatst. Nee, mensen hebben een horloge om. Normaal stonden we erbij, dan moesten we dus een personeel er naartoe sturen, zodat die mensen konden douchen en dat ze niet bang waren dat ze vallen. En als ze vallen, dan was er iemand bij, maar toen zeiden die mensen, ja, als ze vallen kunnen we ook niks, want we krijgen die mensen alleen niet opgedeeld. Nu hebben ze dus een horloge om en als ze vallen gaat er een sensor ergens af.
Ja, nou, jij schijnt zo'n Apple-horloge te kunnen krijgen, dat als je een val maakt,
dan gaat
of
zelfs
bij een ongeluk betrokken bent, dus door die dynamische krachten, niet waar, of die plotselinge versnelling of vertraging. Niet waar. En dan worden de alarmdiensten gebeld. Dus Juist. Ik heb al gedacht, ik koop zo'n Apple horloge. Maar nu begrijp ik, moet er snel bij zijn. Want de Apple wordt aangesproken op octrooirechten door een firma die al die handige methodes om je lichaam te meten al eerder had bedacht.
Is dat zo?
Ja, maar ik weet niet hoe dat bedrijf heet. Oh. Miso of zo, iets dergelijks.
Dat zullen ze wel schikken, denk ik.
Nou, Apple heeft tijdelijk de verkoop van de horloges stopgezet.
Van de smartwatches.
Ja, maar nu loopt de zaak nog. Dus dan moet nog worden wachten.
Oh.
Of op een uitspraak. En vanaf gisteren of zoiets dergelijks, of vanaf het begin van de vakantieweek, kon je weer horloges kopen. Maar dat zou in principe tijdelijk kunnen zijn.
Mm.
Of ze moeten ondertussen een schikking maken. Dan neem ik aan, dan gaat ze een klap geld kosten natuurlijk. Nee, ze hebben een tijdje waar ze niet, kon je ze niet kopen.
Oh, dat heb ik helemaal gemist.
Ja, dus mocht je een Apple horloge, moet je het nu doen. Ja, dat mag natuurlijk geen reclame, maar sorry mensen.
Nee, nee. Maar je zegt het
voor mij hoeft het niet hoor.
Nee. Maar goed, want er was ook een man uit het ziekenhuis in Maastricht en die zei van AI kan beter voorspellen of iemand kanker heeft dan een arts. In sommige gevallen.
Nou, dat er zijn ook honden die het kunnen ruiken. Dus ja, kennelijk kan. Het is natuurlijk sowieso lastig te voorspellen. Je bent natuurlijk al heel gauw geneigd, laat ik niet zeuren. Ik heb wel zo'n pijntje, maar ja, laat ik niet zeuren. Bovendien heb je natuurlijk toch, is de normale menselijke reactie, het zal wel meevallen. Het zal toch wel niet zo erg zijn, enzovoort.
Ja. Nou, ik was wel onder de indruk van deze arts, want die liet dus ook zien dat AI dus kan opereren, dus kanker weg kan halen. En veel nauwkeuriger dat doet dan dat een arts dat doet.
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Hoe dat dan die besturing in zijn werk gaat, kan ik me niets bij voorstellen. Maar dat kan ik wel. Zoals natuurlijk in allerlei opzichten natuurlijk de operationele techniek gigantisch verbeterd is in de loop der tijden.
Ja.
Hè? Ja. Ik ben helemaal opengezaagd en waarschijnlijk zou dat nu niet meer nodig zijn. Dan kun je met zo'n ding naar binnen via de slagader en dan met een mini-cameraatje. En dan moet je geloof ik nog leren dat je als je links beweegt, dat er dan rechts iets gebeurt. Nou ja, kortom, dat is een beetje het besturen van een marswagentje. Hè?
Ja.
Alleen moet je daar, dat duurt 8 minuten voordat je bevel doorgegeven is aan het marswagentje.
Juist.
Ja, dan, maar dat, volgens mij vergt dat toch een hele aparte techniek.
En als je door wilt praten over dit onderwerp of over andere onderwerpen, meld je dan aan voor de WhatsApp-groep die hoort bij deze podcast. In die WhatsApp-groep gaat het nu over het favoriete gebouw van Maarten. Wordt er uitgebreid besproken? Klik op de link in de show notes om je aan te melden voor die WhatsApp-groep.
Nee, lieve luisteraars, ik lees meerdere kranten.
Je moet in zich in de allereerste plaats realiseren dat de presidentsverkiezingen, dat die getrapt plaatsvinden.
2024 is wereldwijd het jaar van de verkiezingen. In Amerika gaat de strijd tussen Trump en Biden.
Omdat dat eigenlijk de eerste verkiezing is waarin al die moderne poppenkast waar we zo aan gewend zijn geraakt al een belangrijke rol is gaan spelen.
Hoe werkt het Amerikaanse verkiezingssysteem? Dat legt Maarten van Rossum uit via het luisterboek dat je vindt via de link in de show notes. En na de AI-revolutie krijgen we de kwantumrevolutie. Daarover hoor je meer in de podcast Sea Level. Klik op de link in de show notes om direct naar de podcast te gaan.